Jeremia, Job, Mozes gaan met de Heere in discussie. Hoe ziet u dat in deze tijd? Kijk, dat is vaak wat die vragen zo. Er is een enerzijds en een anderzijds. Ik zou me er makkelijk vanaf kunnen maken te zeggen, ja, luister, wij zijn nog helemaal geen Mozes of Abraham of Job of Jeremia. Die konden bij de Heere God met alle eerbied gesproken een potje breken. Abraham wordt 3 keer in de Bijbel genoemd de vriend van God. Mozes zat er ook heel dichtbij. God sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. Bij David komt het ook al heel erg diep als hij zegt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De andere kant is, wat betekent dat met de Heere God in discussie gaan? Natuurlijk niet op een voet van gelijkheid, gelijkwaardigheid. Alsof je de Heere God ter verantwoording zou kunnen roepen. Hoewel, soms komt het er dichtbij. Ik zei al, ik ben met Exodus bezig en pas weer opnieuw onder de indruk geraakt van hoofdstuk 22, van hoofdstuk 32. Waar de Heere zegt, ga opzij Mozes, dan ga ik dat hele volk uitroeien en ik zal jou tot een groot volk maken. Dat ga opzij, dat betekent al, je zit me in de weg. Alsof God al weet wat er gaat komen. En jou hoor. Ja hoor, Mozes zegt met mijn woorden. Dat kunt u niet maken, Heere God. Want u hebt zelf beloofd dat u ze in het land zou brengen. Dan kunt u ze niet halverwege ombrengen. Dat kan gewoon niet. En B, wat zullen de vijanden des Heeren wel niet zeggen? Nou, u kon ze wel uitleiden uit Egypte, maar hij was niet in staat om ze in het land te brengen. En dan staat er, het berouwde de Heeren wat hij gezegd had. En dan moet je niet te gauw zeggen, dat deed de Heer maar net alsof. Dat was hij al die tijd al van plan en hij wilde kijken. Wat. Dat vind ik nou te makkelijk. Dan ga je weer naar de ene kant. God heeft alles al geregeld. Je hebt vast wel eens gehoord van Anne van der Bijl. De tweede Anne van deze avond. Hij is zeer bejaard nu. Maar hij heeft ooit een boek geschreven en God bedacht zich. Daarna kan je meteen zien dat hij niet gereformeerd is. Want op gereformeerde basis is het onmogelijk dat God zich bedenkt. In het Engels heet het God changed his mind. Dat is onmogelijk. En toch zeg ik, als je nou eerder Exodus 32 leest en je vergeet even je theologische vooroordelen. God laat tegen Nineveh zeggen, over 40 dagen wordt heel Nineveh omgekeerd. En heel Nineveh doet boete in stof en as. En dan staat er, de Heere berouwde de Heere wat hij gezegd had. Gaat dat nou niet met jouw theologie wegzitten te poetsen? Ik vind het zo prachtig mooi. En aanstaande zaterdag, dat is morgen al, dan is de parasha die in de synagoge aan de beurt is, het verhaal van Noach. Berouwde God dat hij de mensheid gemaakt had. Je kunt dominees bij wijze van spreken afrekenen op hoe ze met dat woord berouwen omgaat. Heb je nu al een interruptie, Kees? Ik ben blij dat Kees er weer bij is, want we missen soms die interrupties. Vertel op.
Dan maakt de Heer het toch wel moeilijk als hij bij Saul zegt, ben ik dan een mens dat mij iets berouwen zou? Heel kort nadat het gezegd is en het berouwen.
Amen. Waar staat dat? Waar staat dat? Waar staat het in de Bijbel? Dat is wel, nee, wees maar dankbaar, broeder. Volgens mij is het 1 Samuel 15. En dan staat het in één hoofdstuk, beide kanten. God heeft niet berouw op de manier van een mens. Mensen hebben berouw als ze iets stoms uithalen, dat ze van tevoren ook hadden kunnen bedenken, maar waar ze niet aan gedacht hebben. En dan hebben ze de spijt van dat ze dat gedaan hebben. Of ze konden niet alle gevolgen overzien. Zo heeft God geen berouw. En toch moet je ten volle laten staan dat God leed kan dragen om dingen die hij wel had kunnen zien aankomen, dat zag hij ook aankomen, die toch gebeurd zijn, waar hij verdriet over heeft. Maar vooral is het treffend als God eerst zegt, ik ga dit of dat doen, en dan komt er een mens, of Nineveh dat zich bekeert, of Mozes met zijn argumenten, en zegt, Heere God, dat kunt u niet maken. Ik ben er pas door geraakt toen ik een paar keer gepreekt heb over Job 42... Waar God tegen Elifas zegt en zijn vrienden: jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Dat vind ik zo mooi. In welke zin hadden zij niet recht van God gesproken? Niet recht van God spreken, dat betekent: zo is God niet. Die God van, daarom zei ik straks al, als de corona of de watersnood of wat dan ook een straf van God is, dan praat je net als de vrienden van Job. Dat zijn de mensen die meteen voor alles een verklaring hebben. Er gebeurt iets naars in de wereld. Oh, dat zal God zal in straf. En er is altijd zonde genoeg aan te wijzen voordat dan een straf zou kunnen zijn. En God zegt: zo ben ik niet. Jij spreekt niet recht van mij. En Job, wat doet die? Die protesteert en die, ik zou bijna zeggen, die gaat tekeer tegen de hemel. Zodanig dat Elihu, dat is een ander soort vriend, tegen hem zegt: zeg een beetje dimme Job, zo kun je niet tegen God praten. En wat zegt God? Hij neemt mij serieus. Hij heeft recht van mij gesproken. Nou, als er nou huiswerk is voor de volgende keer, dan zou je daar eens over moeten nadenken. Wat hebben die drie vrienden nou verkeerd gezegd? Die zeggen zulke prachtige dingen over God. Alleen ze zeggen het tegen de verkeerde persoon op het verkeerde moment. Je kunt een aangrijpende preek houden over Job 22, waar een van die vrienden zegt: gewen u toch aan hem. Schitterendste dingen. Maar als je tegen de verkeerde persoon op de verkeerde tijdstip zegt, dan preek je niet recht van God. Dan misbruik jij God. En die Job die maar redeneert en praat en tegen God ingaat zodanig dat je denkt, nou, dat is op het randje, daarvan zegt hij: heeft recht van mij gesproken. Maar diezelfde Job zegt aan het einde: ik heb eigenlijk altijd alleen maar van horen zeggen van u gehoord. Maar nu heb ik u gezien en ik doe boete in stof en as, ik verneder mij tot het kleinste niveau. Dat hoort er ook bij, want God had wel een appeltje te schillen met hem. Het is hem niet zomaar overkomen. Het is niet alleen maar om die vrienden op hun nummer te zetten. Het was ook omdat Job zelf een lesje moest leren. Dat was niet dat hij zulke vreselijke zonde had gedaan. Maar wel dat hij een toontje lager moest zingen. Dat hij onder de indruk moest komen van de grootheid van God. Ook in zijn eigen leven. Zowel in het goede als in de slechte momenten van het leven. Over het boek Job raak ik nooit uitgedacht en uitgepraat. Maar ik moet niet te ver van de vragen afwijken. Dus hoe ziet u dat in deze tijd? Ik zie dat zo in deze tijd. Dat je mag zondag 10 van de Heidelbergse Catechisme niet misbruiken tot een soort valse gelatenheid. Zoals die boer in de Alblasserwaard, ik heb het gelezen, ik heb het niet zelf gehoord. Die kwamen bij hem en zeiden: hey, je vrouw is dat in de sloot gevallen. Toen zei hij: de Allerhoogste heb haar erin gewerkt, dan moet hij er ook maar zelf uithalen. Dat is in de allerextreemste vorm, ik weet, ik hoop dat het een legende is, in de extreemste vorm, hij is de Heer, zoals Eli zei, hij is de Heer, hij doet wat hem behaagt. Dat is een soort gelatenheid, een soort berusting. Het komt zoals het komen moet. Dat is niet wat zondag 10 zegt, maar het is er wel vaak uitgelezen. En alle ellende komt je allemaal uit Gods goede vaderhand tegen, dus wat kun je daar tegen protesteren? Snap je? Dan heb je toch liever de mensen die zeggen: Heer God, ik begrijp er helemaal niks van, waarom doet u dat nou zo? Had dat nou niet anders gekund? En dat zie je in het Oude Testament ook bij het volk Israël, op Psalm 44, waarom, Heer God? En dat zijn dan de rechtvaardigen die spreken: we hebben u niks gedaan. We hebben u trouw gediend. Kijk nou eens hoe het met ons gaat. Lees, als je van romans houdt, lees dan in ieder geval De Laatste der Rechtvaardigen van André Schwarzbaard. De Laatste der Rechtvaardigen. Dat is het antwoord op deze vraag, die roman. Verbondsuiting. Eenzijdig vanuit God, tweezijdig antwoord van de mens. Wat er met hem moet gebeuren. Leg uit. Ja, dan denk je dat je hier zit uit te leggen, hè? En dan krijg je na de pauze te horen: leg uit. Men heeft het vergeleken met het verbond dus dat een koning sluit met zijn vazallen. Hij zegt tegen die vazallen: als jullie aangevallen worden, ik sta jullie terzijde. Jullie kunnen altijd een beroep doen op mij. Die vazallen regeren allemaal over een deel van het rijk. Maar als het rijk als zodanig wordt aangevallen, dan reken ik op jullie dat jullie mij terzijde staan. Zo'n verbond is eenzijdig. Het gaat van de koning uit. De vazallen zeggen niet: zullen we een verbond? De koning beslist. En die sluit het. Maar het is tweezijdig. Dat wil zeggen, er wordt iets van de koning verwacht. Hij belooft dat hij ze allemaal terzijde zal staan als ze in gevaar zijn. Maar het is ook zo dat die vazallen er moeten zijn voor hem. Elk verbond, ook het verbond van Sinaï, is eenzijdig en tweezijdig. Het gaat van God uit. God belooft. Dat doet hij zonder verplicht te zijn. Hij doet het uit zichzelf. Maar hij is wel verplicht, moreel, met eerbied gesproken, om zijn eigen belofte te houden. Daarvoor is hij God. Maar hij stelt aan de mens de eis dat ze zijn wetten moeten onderhouden. En dat ga ik nou niet uitwerken, want dan kom ik in verleiding en dan wordt het een hele avond op zich. Ik daag jullie uit als tweede huiswerk dat ik voor vanavond opgeef. Ik beweer dat het bij het nieuwe verbond precies hetzelfde is. Het nieuwe verbond is de vernieuwing van het oude verbond. Kees snapt het meteen, die knikt. Er werd dus één die het niet verder hoeft uit te leggen. Dus als je van de week het niet snapt, vraag het aan Kees. Amen, sister. Ik ken geen ander nieuw verbond. Maar. Dat kun je zeggen, ja, dat is heel mooi uitgedrukt, zuster. Nou, jullie kunnen dus tot twee personen wenden voor de verdere uitwerking van deze vraag. Er wordt altijd iets van de. Dat begrijp je toch ook wel? Al is het alleen al bekering en wedergeboorte. En de daaruit voortvloeiende toewijding en gehoorzaamheid aan de Heere God. Het wordt nooit zomaar met mensen gesloten die mee mogen doen of ze dat nou leuk vinden of niet. Het wordt altijd gesloten met. Daarom het oude verbond, het verbond van Sinaï, gaat natuurlijk over een volk dat helemaal niet weet wat over gaat. Dat drie keer zegt, alles wat eerder gesproken heeft, dat zullen we doen. Ze kennen zichzelf nog niet. Maar God heeft altijd die ware kern op het oog. De tzadikim, de rechtvaardige. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Goed, ik laat het erbij. We komen het nog terug, want in Genesis 17 komt het weer terug. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat verwacht ik van jullie. Ja, maar heren, kunnen we niet van onszelf. Dat weet ik ook wel. Maar het is jullie verantwoordelijkheid dat je het doet. En als je dan zegt, maar we kunnen alleen met de kracht van de Heer, heb je volkomen gelijk. Maar het is jullie verantwoordelijkheid. Aaronitisch priesterschap en Melchizedekiaans priesterschap. Wat is precies het verschil? Het interessante is, dat is een van de sleutels om de Hebreeënbrief te begrijpen. Dat is dat de Heer Jezus uitdrukkelijk priester is, hoge priester is, volgens de ordening van Melchizedek. Want hij was helemaal geen leviet, hij kon helemaal niet tot het Aaronitisch priesterschap behoren. Hij was van een andere stam. En hij is priester naar de ordening van Melchizedek en in zekere zin is hij dat ook helemaal alleen. Maar als dan uitgewerkt wordt in de Hebreeënbrief wat de Heer Jezus allemaal voor taken verricht, zijn dat allemaal Aaronitische taken. Hij is degene die met het bloed op grote verzoendag het heiligdom binnengaat. Hij is degene die grote verzoendag vervult door zijn eigen offer en door het bloed dat hij in het heiligdom heeft gebracht. En dat is wel heel boeiend. Daarom is Aaron evenzeer een type van Christus als Melchizedek. Want de taak van de Heer Jezus is Aaronitisch. Als dat helemaal uitgewerkt wordt in Exodus tot en met Deuteronomium, dan is dat de taak van Aaron die helemaal vervuld is in het werk van Christus. Niet alleen op het kruis, maar ook in wat hij nu doet. Maar straks in het Messiaanse Rijk zal vooral dat Melchizedekiaanse priesterschap naar voren komen. Wanneer hij de koning zal zijn van de vrede en de koning van de gerechtigheid. Nee, maar kijk, in Genesis heb je alleen maar drie versen over Melchizedek. Daarom blijkt uit Hebreeën 7 legt dat uit. Zijn naam wordt toegepast, koning van de gerechtigheid. Hij is ook koning van Salem. Salem, denk maar aan Shalom. Hij is koning van de vrede. Nou, dat weet elke Israëliet die het hele Oude Testament ter beschikking heeft en elke christen helemaal. Oh, dat is natuurlijk de Messias. Want hij is de koning der gerechtigheid en de koning van de vrede. Jesaja 9 vers 5, want de kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Maar vers 6, groot zal de vrede zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Wereld zal gevuld zijn met gerecht en gerechtigheid. Dus zelfs zonder Hebreeën 7 hadden we al geweten, Melchizedek is een voorafschaduwing van de Messias. Maar het enige wat je in die drie versen leest is zijn naam, zijn plotselinge verschijning uit het niets in deze afgodische wereld. En het feit dat hij Israël zegent en dat Israël hem in de persoon van Abraham hem zegent in de zin van looft, prijst. Of God prijst in en door hem. Dat zijn drie versen, maar dankzij de Hebreeënbrief worden op het goede spoor gezet, want in het licht van de Oude Testamentische profetieën gaat dat dan helemaal vorm en gestalte krijgen. Was Melchizedek God zelf of Jezus of een mens zoals ik? Kijk, de Hebreeënbrief, Hebreeën 7, zegt het zo kras. Maar hij zegt toch nog net niet dat hij Christus was. Hij was gelijkend op de Zoon van God. Hij is een type. Hij was een mens. In de letterlijke zin had hij wel degelijk een vader en een moeder en afkomst en alles. Hoe zijn verhaal is, hoe die daar ineens kan opduiken, we hebben geen idee. Maar in de manier waarop hij wordt gepresenteerd en waarmee hij, zoals ik straks al oneerbiedig zei, uit de lucht komt vallen, zegt de schrijver van Hebreeën 7, kijk, dat is nou net Christus. Die komt uit een andere wereld, in deze wereld binnen. En hij komt met zegen voor zijn volk. In hem ligt de uitredding. En in verder niemand anders. Dus het is niet. Dus aan de ene kant is het Abraham die de overwinning behaalt. Je zou kunnen zeggen, als Melchizedek hier niet voorkwam, dan zou je kunnen denken, net zoals Anne Frank dat in haar dagboek zegt, als wij als Israël volhouden, komt het ooit goed met ons. Dan ligt de nadruk op onze eigen kracht. En dat element zit er wel in, maar dat is weer de verantwoordelijkheid. Maar het mooie van Hebreeën, van Genesis 14 is dat uiteindelijk die hele overwinning van Abraham pas zijn glans krijgt, zijn diepere betekenis, door die verschijning van Melchizedek. En Abraham onderwerpt zich aan hem. De geschiedenis van Israël ligt in de Zoon der Belofte. Wat dat betreft is het de parallel met Genesis 14 en Genesis 15. Genesis 14, Melchizedek uiteindelijk is de vervulling van die hele overwinning van Abraham. Maar in Genesis 15 zie je dat het de eigen zoon van Abraham, of dan de zoon met een hoofdletter, de zoon in de verre, verre toekomst. Dan is die Melchizedek van Hebreeën 7 een nakomeling van deze Abraham. Christus, de Messias. Dit is zo diep, je kunt elke keer, als jullie zeggen, volgend jaar zullen we weer over Abraham doen, wij zullen spreken. Het is zo diep, je kunt er nooit genoeg over nadenken en daarover uitwerken. Wat is de betekenis van Genesis 15 vers 11? Dat vers staat er zeker niet zomaar. Nou moet ik even kijken wat precies vers 11 is. Ik had een vriend, die wist nog meer van de Bijbel dan ik, en die kreeg een Jehovense getuige aan de deur. En hij gaf op alles natuurlijk antwoord wat ze zei. En toen zei ze, wat staat er in Johannes 3 vers 10? Hij zegt, nou ik wist wat er in vers 9 stond, in vers 8, in vers 7, vers 11, vers 12. Ik kon er niet op komen. En toen kreeg ze hem triomfantelijk aan en toen zei ze, daar staat, zijt gij de leraar in Israël en weet gij deze dingen niet. Ja. Zo gehaaid zijn die Jehovens getuigen. Maar ik moet eens even kijken wat er in Genesis 15 vers 11 staat. Sorry, even opzoeken. Ik heb hem. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Ja, dat zijn van die, ik heb het straks inderdaad niet genoemd. Het zijn van, ik moet trouwens nog een correctie maken. Doe ik nou eerst eventjes, want iemand zei, er staat helemaal niet dat Abraham en God tussen die stukken doorgaan. Dat staat er inderdaad niet. Het enige wat tussen die stukken doorgaat is die fakkel. Maar ik zei dat op grond, dus dat is een inlegkunde van mij, op grond van wat we weten over die bloedstraat. Die straat tussen die bloederige stukken van die dieren die daar liggen, waarbij de verbondspartners samen door die straat heen gaan. Dat weten we dus uit andere bronnen, dat vaker dit soort verbonden werden gesloten met die in stukken gesneden dieren. Vandaar dat ik dat er even in las, als het ware alsof Abraham en God samen door die straat heen gaan. Om elkaar aan dat verbond te houden. Maar in feite staat er alleen maar die fakkel van hoop die er tussendoor gaat. Nou, die roofvogels. Kijk, die roofvogels hebben natuurlijk een negatieve betekenis. Dat geldt vaak in de Bijbel voor vogels van de hemel. Je ziet het bij het mosterdzaad in Matteüs 13, wat heel vaak positief wordt uitgelegd. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat mosterdzaadje, dat groeit uit tot een wanstaltig grote boom. Veel groter dan normaal het geval is. Het gaat daar in feite over de voorzegging van de Heer Jezus dat de christenheid uiteindelijk een mengeling zou worden van goed en kwaad. Zoals de vrouw die dat zuurdeeg door elkaar mengde. Zoals het sleepnet dat vol goede en bedorven vissen is. Zoals de dolik, het onkruid dat tussen de tarven wordt gezaaid. En je ziet hetzelfde bij Nebukadnezar die vergeleken wordt met zo'n grote boom waar de vogels des hemels nestelen in de takken. Het is vaak een negatief beeld van het kwaad. Dus een beeld van het kwaad. In Openbaring 18 staat van het grote Babylon dat het een bewaarplaats is van elke onreine vogel. Nou, als je de lijst van reine en onreine vogels kent in Leviticus 11, Deuteronomium 14, die roofvogels zijn allemaal onreine dieren. Het zijn de krachten die proberen dat verbond te verhinderen. Want als ze die stukken zouden wegeten, bij wijze van spreken, dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus dat is zo'n kleinigheid inderdaad, leuk dat u daar een patent maakt. Dat is zo'n kleinigheid die in de tekst zegt, kijk, Abraham gaat hier met de Heere God een verbond aan. En meteen komen van alle kanten roofvogels om de zaak te verstoren. Geestelijke krachten, onreine vogels die thuis horen later in het grote Babylon, die proberen de zaak te verstoren. En hij jaagt ze weg. Die mogen hier geen plaats hebben. Ze horen er niet bij. U zei de vorige keer, Abraham zegenen, dat is de Joden zegenen. Volgens Paulus zijn de christenen ook zaad van Abraham. Abraham zegenen is dus ook de christenen zegenen. Hoe ziet u dat? Het is wel een leuke vraag, ja. Dat is een van de redenen waarom ik altijd vragen graag doe. Omdat mensen soms met aspecten komen waarvan je zegt van, hey, wat leuk. Dat er het aandacht op gevestigd wordt, of daar heb ik zelf zo niet over nagedacht. Laten we alsjeblieft de nadruk blijven leggen op het zegenen van Abraham. Wie u zegent, die zal gezegend zijn. Dat betekent ook uiteindelijk Israël zegenen, dat weet ik. Maar dat onderscheid moet je in de gaten houden. In u zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. Abraham met zijn zaad, dat is Israël. En uiteindelijk ook Christus. En daartegenover staan de volkeren. Hoe kunnen die volkeren, die in tweede instantie pas erbij horen, ook gezegend worden door Israël te zegenen? Dat betekent uiteindelijk over Israël het goede te proclameren. Israël het goede toe te wensen, in plaats van Israël alleen maar kwaad toe te wensen, zoals dat zo vaak gebeurd is. Ga je dat nou toepassen op de christenen, dan haal je het wel heel erg ver weg van de oorspronkelijke bedoeling van de tekst. God zegt, aan de ene kant, er is zegen voor alle volkeren van de wereld, maar dat gaat niet om buiten het zegenen van Abraham en het zegenen van het nageslacht van Abraham, van Israël. Daarom kun je oprecht, maar nou zeg ik iets heel gevaarlijks, ik zeg het toch maar heel voorzichtig dan. Je bent toch een schat, ik vond het dus werkelijk geweldig. Je weet wat er in de Bijbel staat, hè? Als je een profeet een glas koud water geeft. Belofte. Ik denk ook, naarmate ik ouder word, dat mijn stem eerder op is op zo'n avond. Logisch, hè?
Ja, gaat ook al een tijdje mee, die stem.
Die stem loopt al een hele tijd mee, ja. Mijn moeder zei dat ik als peutertje bijna niet stil te krijgen was. Toen kon ik nog niet eens praten. Toen rebbelde ik al, ik weet niet wat. Ja, ik was van de week in Katwijk. Ik herinner me, als we daar op vakantie gaan, dan stonden ze dezelfde avond al bij mijn vader op de stoep of die straatprediking wilde houden. En die arme man die ook op vakantie was, die stond een paar avonden later al op de boulevard het evangelie te verkondigen. Maar dan had hij ook geen stem meer over. Dus dat heb ik wel van geen vreemde. Jij hebt mijn vader nog gekend, dus jij weet dat. Nee, Katwijk. Nee, je moet niet door de war gooien.
Nee, er staat alleen met de kiosk.
Ja, precies, ja. Ik weet van een andere evangelist, dat moet ik jullie even vertellen. Die stond ook in Katwijk op de boulevard. En je weet, Katwijk is zwaar op de hand, hij is zwaar. Dat weet je. Dus hij verkondigde naar het evangelie. En er stond daar zo'n dikke visser, nog dikker dan ik. En die stond daar zo wijdbeens met zijn armen op elkaar. En die riep ineens, het geloof is een gave van God. Met andere woorden, vriend, je kan wel praten en oreren wat je wil, maar als het je niet van boven geschonken wordt, dan helpt het allemaal niks. Maar mijn vriend de evangelist had al te bladeren in zijn bijbeltje. En die zei, ik heb hier een vers in het boek Prediker, daar staat, eten en drinken is een gave van God. En ik zie dat u daar goed gebruik van gemaakt hebt. Ja. Hij zei, en zo is het ook met het evangelie. Het is een gave van God, maak er maar dankbaar gebruik van. Mooi, hè? Dat waren nog tijden. Vandaag heb je geen straatprediking meer in Katwijk op de boulevard. Waar hadden we het over? Ja, dus ik zou zeggen, ga niet overvragen zo'n vers. Dat gaat om Israël. Oh ja, ik wou een gevaarlijke opmerking maken. En dat is deze. Antisemieten kunnen me niet in de hemel. Je kunt je niet voorstellen dat iemand echt fundamenteel lelijke dingen over Israël zegt. En niet een keertje, want je kunt je allemaal wel eens ergeren aan een Jood. Maar fundamenteel lelijke dingen over Israël zegt en dan toch behouden wordt. Nemen wij dat woord serieus dat de Heer Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Niet alleen maar uit God of uit Christus. Als ik dat woord had verzonnen, hadden jullie gezegd, ja, dat kun je toch zo niet zeggen, het heil komt toch van boven. De Heer Jezus zegt, Johannes 4, het heil is uit de Joden. Met andere woorden, je kunt niet om de Jood heen. De hele Bijbel is geschreven door de Joden, daar begint het al mee. Het heil is uit de Joden. Zelfs Lucas was waarschijnlijk al een Jodengenoot voordat hij Christus leerde kennen. Het heil is uit de Joden. Als je Israël niet zegent, kun je niet behouden worden. Nou, neem het maar mee, denk er maar over na. Bij Genesis 15, vers 17, met die rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging, is dit dan een eenzijdig verbond van God uit? Of is de opdracht van de Heer in Genesis 15, vers 9 met het dienen van Abrahams deel van het verbond? Laat ik in elk geval dit zeggen. Genesis 15 is als het ware een eerste fase. Je kunt aan de ene kant zeggen, God heeft twee verbonden met Abraham gesloten. Genesis 15, Genesis 17. Waarbij het dan in Genesis 15 vooral gaat over zijn fysieke nageslacht Israël. En in Genesis 17 ook over al diegenen die uit de volkeren worden toegevoegd. Want daar wordt Abraham, vader van een menigte van volken. Dus dat moet je wel eventjes bedenken. Het is hier nog eenzijdig. Maar tegelijkertijd, zeker, er wordt een aanspraak gedaan op Abraham. En dat zit al in vers 6, hoef je niet voor naar vers 9. Dat zit al in vers 6. Abraham geloofde God. Stel je voor dat er nou gestaan zou hebben. Abraham hoorde dat alles aan, maar hij keek naar zijn verstorven lichaam, zoals Romeinen 4 zegt. En hij dacht, Heer, sorry, maar ik kan dat niet geloven. Dan was het hoofdstuk echt wel een beetje anders gegaan. Dus hier al ligt de sleutel voor een verbond. Abraham geloofde de Heer. En dan moet hij die offerdieren brengen, natuurlijk. Maar dat is dan vers 9. Maar hier ligt de sleutel al. En dat zullen we hoofdstuk 17 opnieuw zien. Ik ga dat nou niet verder benadrukken. Wat betekent Abraham zag mijn dag en was blij? Ja, ik ben schoolmeester van beroep, dus ik vraag eerst de vraag stellen. Waar staat dat? Zie je?
In Johannes dan.
Heel goed. Johannes 8. Hij heeft mijn dag gezien en zich verheugd. Over een mooie uitspraak. En ook eer Abraham was, ben ik. Eer Abraham was, was ik al de ik ben. Maar hij heeft mijn dag gezien. Het is een beetje vergelijkbaar met de uitspraak in Hebreeën 11. Hij verheugde zich op die stad die fundamenten heeft. Abraham heeft dingen gezien door het geloof heen waarvan je kunt afvragen of God daar echt een concrete openbaring over geschonken had. Zeer de vraag. Hij heeft het vanuit de diepte van zijn eigen ziel in het licht van de Heilige Geest zo mogen zien. Hij zag de stad die fundamenten heeft. Hij strekte zich uit naar het hemels vaderland. Hij zag mijn dag. Het komt later nog aan de orde, want je kunt gewoon heel simpel zeggen, misschien bedoelde de Heer Jezus ook de dag dat Isaac geboren werd. Toen Isaac daar lag in de armen van zijn moeder, zag hij Christus. Dat kan. Of later, toen die twee uit elkaar gingen, Isaac en Ismaël, op de dag dat Ismaël moest wijken voor Isaac. Men heeft verschillende dingen genoemd uit het leven van Isaac. En dat vind ik wel mooi. In het leven van Isaac waren die van die momenten dat Abraham als het ware over Isaac heen al een glimp van de Messias zag. We zijn bijna aan het einde. Waaruit blijkt in Genesis dat Lot gelovig was? Uit niets. Ik zou nu weten waar. Lot is een vreemde snoeshaan. Maar alles wat je van hem kan zeggen is niet dat hij nou zo duidelijk gelovige dienaar van de Heere was. En toch zegt 2 Petrus 2 een paar keer, hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. God zag zijn ziel. Dat is wel triest natuurlijk, hè? Als iemand de Heere dient en de Heere gelooft. En alleen God ziet dat in zijn hart. Maar wij zien er niks van. Dat is niet best. Dan heeft het vlees de overhand over de geest. Maar in Genesis zouden we het niet geweten hebben. Maar het is dus nogmaals, ik zeg het, het komt later natuurlijk op terug, want in hoofdstuk 18 en 19, vooral 19, dan komt natuurlijk Lot uitvoerig aan de orde. En dan zie je toch wel dat hij er iets was van God, maar iets. Maar inderdaad, het is 2 Petrus die het ons vertelt. Hé, hey, hier is de eerste vraag weer, dus dat betekent we zijn rond. Hoe laat is het?
Ligt er nog een briefje
op de lessenaar? Ligt er nog een briefje? Dan moeten we helemaal op mijn oude hoge, oude dag weer opstaan om dat briefje op de lessenaar te pakken.
Hebben u dat er neergelegd? Of weet u dat door openbaring dat het daar was?
Dan bent u wel verraden dat u de vraagsteller bent. 400 jaar slavenarbeid van Israël en Egypte. Zit daar ook geen geduld van God achter? Om de heidenen. Ach ja, dat is een mooi punt. Dat komt nota bene Genesis 15 aan de orde. En dat hebben we niet eens besproken. Om de heidenen volkeren in het beloofde land gelegenheid te geven zich af te wenden van hun goddeloosheid. Israël werd uiteindelijk door God gebruikt voor hun straf, omdat er geen bekering volgde van hen. Ja, er is heel veel drukte vandaag, ook in vrijzinnige kring, over die God van welgewelddadigheid in het Oude Testament. Pas nog een mail gekregen van een trouwe broeder die toch ineens een grote nood was gekomen vanwege al die gewelddadigheden tegen die arme Kanaanieten. Maar we hebben gelezen, of we hebben in ieder geval kunnen we dat lezen, Genesis 15. De vierde generatie zal terugkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Ach, wat goed dat u dat nog even aan de orde stelt. Want dit is inderdaad een heel belangrijk, dat is een van de mooie dingen van vragen stellen. Want dit is een heel belangrijk punt. Je kunt dus ook zeggen, het lijden van Israël is verlengd, omdat God nog zoveel geduld had met die Amorieten. En als je nou die roman leest waar ik het net over had, Le Dernier des Justes, in het Nederlands de laatste van de rechtvaardigen, een van de meest aangrijpende romans die ik ooit in mijn leven gelezen heb, over de geschiedenis van Israël, tot aan Auschwitz aan toe, dan is dat dit, dat Israël ook moet lijden, omdat God nog geduld heeft met deze boze wereld. Dat gaat heel ver. Want dan gaat het natuurlijk heel de benadering heel anders worden. Was God onrechtvaardig toen hij de Amorieten strafte? Die Amorieten hadden mensen als Melchizedek in hun midden. Dat helpt je al om te begrijpen dat ze geen excuus hadden. Er waren mensen in hen die de ware God kenden en de ware God verkondigd hebben. En God wachtte tot ze zich zouden bekeren. En intussen leed zijn volk. Totdat de baat vol was. Want het geduld van God is nooit oneindig. Dat klinkt wel mooi, maar dat is niet zo. God is niet oneindig in zijn geduld, anders zou er nooit oordeel komen. Uiteindelijk is de maat vol. Elihu zegt, God spreekt 2 of 3 maal van de mens om hem van zijn hoogmoed af te wenden. Maar 2 of 3 keer, dat is niet oneindig. Een keer is de maat vol. Letterlijk is de keer is de maat vol. En dat was bij de Amorieten ook zo. Maar intussen moest Israël lijden. Maar dan, als ze uitgered worden uit Egypte en na 40 jaar in Canaan aankomen, zijn zij het middel in Gods hand om die Amorieten te tuchtigen. Nadat God zo lang geduld met ze had gehad. En als je dat soort elementen er niet in brengt, dan krijg je een onzalige discussie over God die zo gewelddadig tegen die Kanaanieten optreedt. Heeft iemand nog ergens anders een briefje verstopt? We hebben ze allemaal gehad. We hebben nog tijd voor een mondelingenvraag, Kees. Don't worry. Doe het. Ja.
Dus de raad van God zei u dat Abraham tot een groot volk zou worden. En dat de Heer Jezus daaruit geboren zou worden. Dan zie je bij de wegen hoe Abraham dwaalt. Soms hardleers is, zijn eigen gang gaat, ongeduldig met Hagar. Maar dat de Heer nou zo lang wacht, dat het eigenlijk onmogelijk is. Zit er in die wegen van God niet ook iets van raad van God?
Ja.
Dat los van God.
Ja, ik weet dat het moeilijk is, broeder. Als je gewend bent, het is geen verwijt naar jou toe, maar als je gewend bent alles vanuit de raad van God te zien, alsof alles raad van God is, zoals mijn gereformeerde hoofdonderwijzer, dan is inderdaad, en ik denk dat er sommigen van jullie ook zo opgevoed zijn, alles is van tevoren al door God bepaald. Uiteindelijk de hele leer van de dubbele verkiezing gaat van hetzelfde principe uit. Alles ligt van tevoren vast. Dat ken ik niet uit de Bijbel. Zo praat de Bijbel helemaal niet. Maar dat komt doordat men dat onderscheid niet maakt tussen raad en wegen. Ik weet nog dat ik het onderscheid las in een Zwitsers boek voor het eerst als jonkie. En dat mijn licht opging. Weinig dingen hebben me toen zo geholpen als dit onderscheid te zien. De wegen die God gaat met de mens, ook met individuele mensen, maar ook met de mensheid als geheel, met de wereld als geheel, met zijn volk als geheel. En die wegen zijn soms zo verdraaid omdat de mensen de zaken zo verdraaien. En omdat God zoveel geduld moet hebben met de mensen. Zoveel omwegen moet volgen om uiteindelijk toch zijn doel te bereiken. Dat ligt vast. Maar kijk, als jij nou in die wegen toch weer iets van de raad gaat inbrengen. Ja, dan gaat het verschil een beetje zijn betekenis en doel missen. Want dan wordt uiteindelijk alles toch weer raad. Kijk, ik snap wel wat je bedoelt. Heeft God ook niet van tevoren beslist dat ze er 40 jaar over moesten doen? En dan zou ik zeggen niet, dat is niet zo. Maar dan zeg ik, dat mag je niet zeggen. Versta je dat verschil? Is niet zo, dat betekent dat ik zou weten dat dat niet klopt. Maar ik zeg, nee, zo mag je niet praten. Dat mag je niet zeggen. Maar dat vind je ook geen schriftwoord voor. Dat God bepaald heeft. Dat ze... Nee, het was hun eigen schuld. Dat moet je zo laten staan. Dat is wat ik lees in de Duitse leerregels. Dat zal je toch aanspreken, goede broeder. Als ik zeg, waarom gaan mensen verloren? Dat is niet omdat God dat van tevoren zo beslist heeft. Wat dat betreft waren zij gematigder dan Gomares, hè, die Dordtse vaderen. Daarom zijn wij ook geen Gomaristen, maar zijn Dordtenaren. Toch? Hij klinkt nog steeds, ja, ik zit op de goede weg. Gomares ging veel verder. Die kwam uit Brugge ook. Hè. Ik heb wel eens in België een lezing gezegd, het is jullie schuld dat wij daar die ruzie over gekregen hebben. Jullie hadden die man in Brussel in Brugge moeten houden. Maar goed, dankzij Gomares is wel die hele discussie op gang gekomen. En dat was dan toch ook wel weer nuttig. Maar die Dordtse vaderen zijn betrapt. Die hebben ook lang over na kunnen denken. Hoe schrijven we dat op? Ik vind het dan eigenlijk wel mooi. Als een mens verloren gaat, moet je zeggen, ja, God heeft me blijkbaar niet uitverkoren. God heeft dit. Het is je eigen schuld. Je bent een zondaar, een goddeloze. Je hebt gekozen voor deze weg. Je hebt er ook voor gekozen om je nooit van die weg af te keren. Dit is de consequentie van de weg. C.S. Lewis heeft wel eens gezegd, de hel zit aan de binnenkant op slot. Mensen willen er helemaal niet uit, omdat het buiten de hel voor mensen die van God niks willen weten nog erger is dan in de hel. Nou goed, wil je nog verder wat vragen, wat zeggen?
Nou alleen even dit, dat als je het zo heel erg losmaakt, Paulus die gaat, komt over een helkons en de Heer geeft hem dat. En waar komt hij in terecht in de gevangenis? Dat juist in de wegen die moeilijk zijn voor een mens wel eens niet te begrijpen, dat daar ook God is.
Ja, maar dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk. Kijk,
dat niet alleen maar de wegen van een mens.
Nee, maar dat is. Nee, maar nou, dit is ook niet een kwestie van de gevolgen van Paulus' zonde. Even voor de luisteraars thuis, onze goede vriend Kees heeft het nu over Handelingen 16. Het verhaal van Paulus die in Filippi aankomt en in de gevangenis terechtkomt. Maar hij komt niet in de gevangenis door zijn eigen schuld. En dat was met Israël in Egypte wel het geval. En dat was met hun 40-jarige woestijnreis ook het geval, vanwege een ongehoorzaamheid. Dus je moet niet alles op één hoop gooien. Het gaat erom, die wegen van God hebben te maken met zonden die mensen doen. Waardoor alles weer in de war dreigt te raken en God er dan toch weer gelukkig een goed eind aan weten te maken. Maar dat was met Paulus niet zo. Bij Paulus, dan hoogst kun je zeggen, dat was de zonde, de goddeloosheid van die heidense volkeren. Maar dat is wat anders dan de goddeloosheid van Gods eigen volk. Of de zonden of de overtreding van Gods eigen volk, inclusief Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat ligt toch weer een beetje anders. Dat is dat wij het evangelie alleen maar kunnen verkondigen in een boze wereld. Door tegelijkertijd de boze gevolgen van de kant van die wereld erbij ook te ondergaan. Maar dat is ook weer een stukje opvoeding voor Paulus zelf geweest en voor ons allemaal. Kijk, raad wegen dat onderscheid. Laat ik nou eens iets moeilijks zeggen. Dat is een theologisch model. Het helpt ons om vat te krijgen op een ingewikkelde problematiek. Want als iemand dan zegt, hoe staat het in de Bijbel? Ja, maar het is een poging om iets ingewikkelds in de vingers te krijgen. En om aan de ene kant recht te doen aan Gods soevereine wil, die uiteindelijk altijd werkelijkheid wordt. En aan de andere kant aan de verantwoordelijkheid van de mens. De mens is niet een stok en een blok. Hij kan het goede doen, door Gods genade. Hij kan ook het kwade doen en daarmee altijd Gods wegen verstoren. Maar hij krijgt het nooit voor elkaar om die raad ongedaan te maken. God komt altijd toch aan zijn eind. In de goede zin. Goed, we blijven erover doordenken. Heeft iemand anders nog een mondelinge vraag? Jan.
Ja, ik heb een vraag. Ik heb
zou kunnen zijn dat het volk zich aan zichzelf moest ontdekken.
Ja.
En ik heb ook wel eens een woestijn ervaring gehad en daar heb ik toch wel iets positiefs uitgehaald op de duur. Want toen kwam ik ook dingen tegen mezelf dat ik dacht van nou, dat moet anders.
Je hebt helemaal gelijk. Daarom is het is altijd zo moeilijk als je een onderwerp aanraakt, dan komen er allemaal dit soort vragen, want het onderwerp moet helemaal uitgewerkt worden. Want ik zei dat al bij Job. Bij Job zie je al dat hij ging door al die moeilijkheden heen en hij had recht van God gesproken. Hij aan het eind zegeviert, God geeft hem gelijk. Maar zelf moet hij zeggen, jongen, ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Dat alles is door God wel gebruikt als een leerschool voor hem om op zijn knieën te krijgen. Niet omdat hij zo'n zondaar was. Hij was wel een zondaar, maar niet omdat hij zo'n grote zonde gedaan had. Hij moest op de knieën en zichzelf verfoeien in stof en as. En Israël heeft ook heel veel geleerd door die woestijnervaringen. Ze hadden gezegd, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Nou, dat zou ik maar nooit zeggen tegen de Heer. Ze zeggen dat 3 keer notabene, in Exodus 19, Exodus 24. 3 keer.
Ik herken dat.
Oké, maar 40 jaar hadden ze nodig om te zien dat ze er helemaal niks van terecht konden brengen. Dat het niet zo is. Dus al die dingen kunnen door de boosheid van de mensen komen. Dat is dan weer hun verantwoordelijkheid. Maar God gebruikt ze voor jou. Om jou en mij op te voeden. En dingen bij te brengen die we anders niet zo makkelijk hadden geleerd. Dus die soevereiniteit van God. Die recht, die raad van God. En die voorzien, dat is het woord. Die providentia, die voorzienigheid van God. Dat is een buitengewoon ingewikkelde materie. Dus... Het is ook laat. We gaan.